Een heel groot probleem met de vrouwelijke componisten is... Heel veel partituren liggen klaar. Maar het is zo duur om daar partijen van te maken, dat veel orkesten zeggen van ja, laat het maar.
Je luistert naar Let's Talk, een podcast waarin de gesprekstof bestaat uit impactvolle initiatieven, strafondersteuningsaanbod en participatie als katalysator voor innovatie. Uw host is Bart Wuits, CEO van de groep Blenders & Web, de incubator van inclusieve werkvloeren en innovatieve strategieën rond onder andere ondernemerschap, duurzaamheid en toeleiding naar werk. In deze aflevering gaat Bart Wuits in gesprek met Eline Koot, een getalenteerde muzikante en voorvechter van gendergelijkheid in de muzieksector. Samen bespreken ze het specifieke arbeidsregime dat geldt in de muziekwereld en hoe dit van invloed is op professionele muzici. Ook gaan ze in op het onderbelichte werk van vrouwelijke componisten en de uitdagingen die er liggen op vlak van inclusie en gendergelijkheid binnen orkesten in Vlaanderen. Eline deelt haar persoonlijke ervaringen en inzichten en biedt waardevolle perspectieven op hoe we als samenleving kunnen werken aan een meer inclusieve en rechtvaardige toekomst in de muzieksector. Blijf luisteren en ontdek meer over deze boeiende en belangrijke onderwerpen.
Eline, jij zit hier nu bij ons. Is uw achternaam Côté of hoe spreek je dat uit?
In Vlaanderen, zal ik zeggen, spreek het Côté uit.
Côté?
Ja. Maar ik ben dus geboren eigenlijk in Amerika. Mijn vader is daar ook geboren en daar noemen we het dus Côté.
Oké.
Ja.
En wat heb jij graag dat ik zeg?
Côté, is goed.
Maar ik ga u gewoon bij uw voornaam.
Voilà. Eline Côté is meestal hier in België.
Dus jij bent Amerikaanse?
Ja, dus ik heb eigenlijk de dubbele nationaliteit.
Ja.
Ik ben daar ook niet zo lang geweest, hè, maar een paar maanden eigenlijk. Maar we gaan elk jaar terug, want de helft van onze familie zit daar. En dan de helft van de familie zit hier, want onze mama is wel van België.
Okay.
Dus daarmee. En altijd tweetalig opgevoed, dus dat was voor mij een grote voorsprong op anderen.
Natuurlijk.
Dus dat was wel handig.
Mm.
Ja.
Waar in Amerika zijn?
In Chicago.
Alright.
Ja. Ja, dat is toch wel... Ja, het is wel een tweede thuis daar, als ik daar aankom.
Ah, echt waar? Ja,
ja ik vind dat... altijd als ik daar kom, vind ik mij helemaal zo geontstrest. Ja, allee, ook misschien omdat ik daar ga als vakantie is, maar wel... Ja, het is een heel leuke stad.
En vertel eens even, wie is Eline?
Ik ben een muzikant, eerst en vooral. Ik speel contrabas. Ik ben zeer klein, ik ben maar 1,50 meter. Maar toch heb ik voor het allergrootste instrument gekozen van de hoop. Want ja, dat is gewoon supercool. Als je 8 jaar bent en je ziet zo'n gigantisch ding, dan denk je, dat kan ik wel spelen, zo, dat groot.
Ja, dus, stemmen.
Ja. En ja, tot zover is het gelukt, al die jaren later. Dus
jij bent professioneel muzikant?
Ik ben professioneel muzikant, ja. Ik heb mijn master behaald aan het Conservatorium van Antwerpen 3 jaar geleden. En samen met een master in lesgeven voor muziek en een master in creatief project, waarvoor ik hier ben uitgenodigd om over te praten. Want mijn creatief project was mijn vrouwenorkest dat ik heb opgericht. Ik zeg altijd, het is een beetje een heel ludiek begin. Want het was gewoon, ik ben naar de kunstmajoren gegaan vanaf het 3e middelbaar. Omdat ik zat daarvoor in 5 uur Latijn in een katholieke middelbaar. En ik dacht, ja, weet je, het lukt wel, maar het is niet zo mijn ding.
De rechterkant van mijn brein heeft stimulans nodig.
Ja, en ik was toen al toch wel even met muziek bezig. En ik dacht, ja, ik wil gewoon muzikant zijn. Waar kan ik dat doen? ontdekt, er bestaat sowieso als een kunsthumaniora, waar je zowel een ASO-opleiding kunt hebben en daarbovenop krijg je dan nog eens 13 uur muziek. Ik dacht, oké, dat is wel interessant. Dus ik was daar en dan in het vijfde middelbaar kregen wij tijdens onze les Engels, waar ik dan natuurlijk beter was dan de andere, omdat ik Amerikaans was, kregen we de opdracht om een liefdadigheidsorganisatie naar keuze te bespreken. Maar ik was altijd speciaal en ik moest iets kiezen waar niemand nog niet van gehoord had.
Mm-hmm.
Dus ik was maar aan het zoeken en aan het zoeken en aan het zoeken. En ik kwam ineens op een speech van Emma Watson, de actrice.
Ja.
En die gaf een speech voor de organisatie He for She. En He for She is een organisatie dat ervoor probeert te zorgen dat mannen mee in het gesprek komen van gendergelijkheid.
Oké. Okay.
Dat is wat die willen doen. Maar zij gaf een speech over gender equality. En ik stond direct op mijn paard gestapt en ik ben direct zo'n half uur lang een spreekbeurt. En zie, dit is het probleem, hè. We moeten hier iets aan doen. En ja, typisch, de mensen in de klas waren dan met andere dingen bezig. Maar ik was heel enthousiast. En ik dacht, ja, hoe kan ik als 17-jarige hier nu iets aan doen? Dus ik dacht, ja, misschien moet ik beginnen met het kijken waar ik in wil werken in mijn vak. En dat is de klassieke muziek. Dus ik ben naar concerten gaan kijken, zoals ik altijd deed. En ik keek welke zag ik veel vrouwen in het orkest. Er waren vrouwen, maar waar waren er geen vrouwen? Vaak niet bij mijn instrument, bij de contrabas. Vaak niet bij de koperblazers of slagwerk. En ik hou altijd mijn programmaboekjes bij. En ik ben dan in al mijn programmaboekjes beginnen bladeren. En dan zag ik eigenlijk hetzelfde voorkomen, maar ik zag ook nergens geen vrouwelijke componisten.
Ah ja, oké. Okay. Langs de andere kant van het spectrum.
Ja, en ik dacht van, bestaan die dan niet? Kan het.
Right.
Dat weet ik veel. Hè? Hetzelfde met vrouwelijke dirigenten. Wel, ook nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Dus ik ben dan echt beginnen opzoeken. En het blijkt dus dat er kei veel vrouwelijke componisten zijn. Er zijn heel wat vrouwelijke dirigenten, maar dat die dus eigenlijk niet de kansen krijgen dan hun mannelijke counterparts. In de geschiedenis, de dag van vandaag, ook niet. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Het is wel veel verbeterd. Hè. Het gaat de goede richting uit, maar het gaat heel moeizaam.
Heb je het gevoel dat dat vandaag de dag nog zo is? Dat vrouwelijke componisten bijvoorbeeld minder kansen krijgen?
Ja. Ik heb mijn masterthesis geschreven rond seksisme binnen de klassieke muziek. Natuurlijk in de westerse wereld. Mm-hmm. Omdat ik daar ook in zit, in dat wereldje.
Mm-hmm.
En daar ben ik op een website gekomen. Ik heb deze dame ontmoet een maand geleden via Zoom. Ik was helemaal vereerd. Die website noemt Donne UK. Dus D-O-N-N-E UK. En zij doet al jaren een studie waar zij naar de toporkesten ter wereld gaat kijken en kijkt naar hun programma.
Mm-hmm.
En ziet hoeveel stukken in hun programma zijn van mannelijke componisten, van vrouwelijke componisten, van mensen met een andere huidskleur, van mensen die een andere seksualiteit hebben. Alles in erop en eraan. Al die dingetjes. Natuurlijk, ik focuste mij vooral op het verschil tussen die mannen en die vrouwen.
Juist.
En ik zal zeggen, de studie van vorig seizoen voor België was 1,9% van de werken die gespeeld werden door de 6 orkesten hier, de professionele orkesten, waren van vrouwen. 1,9%.
Maar heeft dat dan ook niet te maken met het feit dat die vooral oude muziek spelen en dat er dus in het verleden een groot probleem was? Maar ik vraag mij af, als je nu hedendaagse componisten zou bekijken, heb je dan het gevoel of enige evidence dat vrouwelijke componisten vandaag de dag minder kansen krijgen dan hun mannelijke counterpartners?
Dat is een heel interessante vraag.
Dank u.
Het gaat de goede richting uit. Wat dat je wel nu krijgt, veel, is wat ik hoor van mijn de vrouwelijke componisten die rond mij zitten, is dat er heel veel wedstrijden nu komen die specifiek gericht zijn naar enkel vrouwelijke componisten.
Ja, ja.
Maar wat ik dan ook hoor is, ja, ik vind dat eigenlijk niet zo fair. Stel, ik wil gewoon dat er een wedstrijd is voor componisten.
Punt.
Punt. Want het feit dat ik een vrouw ben, zou mij eigenlijk niet moeten uitmaken. Hè? Dat is eigenlijk waar dat ik ook hoop op een dag te komen, is dat we gewoon dat...
Maar dat is heel de discussie over quota, is natuurlijk hetzelfde. Hè?
Ja, inderdaad.
Dus voilà. Je hebt wel even een inhaalbeweging nodig.
Voilà, en daarom dus...
Om te komen terug tot een gebalanceerd...
Inderdaad, voilà. Daarom mijn vrouwenorkest dat ik heb opgericht. Okay. Om inderdaad die awareness even te creëren. Vandaag de dag, wat ik wel zie... is als er dan een werk wordt gespeeld van een vrouw, vaak is dat dan van een van de meer populaire vrouwelijke componisten van de geschiedenis of van een hedendaagse vrouwelijke componiste. Maar er is zo geen middenpad zo.
En eigenlijk zeg jij, als je daar naar op zoek gaat, dan is er nog een heel verzameling van interessante werken van vrouwelijke componisten die eigenlijk nog... ontgonnen moet worden bijna, of die nog ontdekt moet worden.
Ja, ik heb een heel interessante conversatie gehad met een mannelijke contrabassist die ik heb geïnterviewd voor mijn plaat dat ik heb opgenomen. Ik heb een soloplaat opgenomen voor mijn contrabas. Alleen maar vrouwelijke componisten. En ik wou ook graag het verhaal horen rond waarom hebben ze dat geschreven, over wat gaat het stuk... En die specifieke componisten heb ik niet kunnen bereiken, maar ik heb wel de contrabassist kunnen bereiken waarvoor ze het stuk geschreven heeft.
Okay.
En hij had het ook over het heel groot probleem met de vrouwelijke componisten is. Heel veel partituren zijn liggen klaar, maar het is zo duur om daar partijen van te maken, dat veel orkesten zeggen van, ja, laat het maar. Ja. Dus die werken, dus dan heb je, je hebt altijd een score, dus daar staat gewoon alles op. Dat is wat de dirigenten ziet. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als instrumentist, dan ga jij niet van een partij waar er 20 andere instrumenten op staan, dan ga jij, deze is de partij van de contrabas. En puur voor printwerk en voor dat iemand dat werk toe van daar partijen van te maken, vinden ze te duur, omdat er niet genoeg mensen die muziek spelen van die vrouwelijke componisten. Dus ze willen hun tijd daar niet aan besteden.
Ja,
en zo gaat...
Kip in het ei, hè?
Voilà. En zo blijft dat repertoire daar maar liggen.
Is dat iets waar je zelf iets mee aan het doen bent? Voor u? Want ik stel mij voor dat je dan zelf ook vooral... muziek van vrouwelijke componisten wil spelen.
Ja, inderdaad. Dus wij spelen enkel werken van vrouwelijke componisten. En ik ga altijd op zoek naar een componiste waar ik zelf nog nooit van heb gehoord. En dan bekijk ik dat. Ofwel is er zo één heel vage opname van even lang geleden. Of is er zo een kleine snippet ergens. Of zelfs soms is er niks. En dan bekijken we dat met onze dirigente, Pascal van Os. Zij kan ook heel goed piano en dan speelt zij zo een beetje een reductie. Dan kunnen wij er wat een beetje interpreteren van hoe klinkt dit stuk? Is dit een stuk dat past binnen het repertoire dat we voor dit project willen spelen? En dat is heel leuk, omdat dat is echt een ontdekkingsreis.
Tuurlijk.
Terug in de geschiedenis en je vindt dan echt zoveel pareltjes. Maar wat er dan bij komt kijken, is een hele dure kost voor ons om die muziek te spelen. Want als je die muziek dan vindt, hangt daar een stevig prijskaartje aan om dat te huren.
Maar dat is duur omwille van de reden die je net gezegd hebt.
Ja.
Dat er dus iemand daar inspanningen heeft moeten maken om al die partijen op elkaar te trekken.
Ja.
En dat is ook niet het werk wat jullie zelf nu... op eigen houtje gaan doen of zien zitten, of daar mensen voor in het orkest hebben die dat kunnen doen of willen doen.
Ja, het probleem is dat is in realiteit, dat is gewoon heel veel werk. Daar zou je iemand echt voor moeten vergoeden, ja, want daar dus zijn je...
Blijft het duur. Ja.
Blijft het eigenlijk duur? Want dat is iets dat mij al heel lang interesseert, maar...
Maar je zou er misschien geld mee kunnen verdienen, hè? Want eens dat je dat gedaan hebt, kun je het natuurlijk ook aanbieden aan... internationaal aan anderen. Hè?
Ja, dat is waar. Want dat vind ik... Na die conversatie ben ik echt daar beginnen over nadenken van hoe kunnen we deze... ervoor zorgen dat die werken daar niet in een vergeten put blijven liggen.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we het volgende pareltje, de volgende Beethoven 5, bij wijze van spreken, ligt daar misschien wel tussen, hè?
Ja.
Maar als niemand het een kans geeft...
Wat ik soms ook wel eens hoor, of meen gehoord te hebben, is dat wellicht in de geschiedenis heel wat mannelijke componisten, of laten we zeggen vrouwelijke componisten, hun werken op de markt gebracht hebben onder de naam van een mannelijke componist.
Ja.
Clara Schubert, is dat dan een voorbeeld dat wel eens genoemd wordt?
Ja.
Die dan in eigen naam ook wel dingen natuurlijk dan uitgebracht heeft, maar...
Dat is zo.
Waarschijnlijk zit dat er voor een stuk ook tussen. Hè?
Ja, dat is zo. Een ander groot voorbeeld is Fanny Mendelssohn. Het gaat haar broer Felix Mendelssohn, die heel bekend is. Dus... heel veel werken van... toch een aantal van Felix zijn werken waren eigenlijk van Fanny. En je hebt ook een vrouw, Augusta Holme, die ook Herman Zolta of Herman Zinta had zij gekozen als naam voor haar werken te kunnen publiceren. En achteraf, natuurlijk moet er maar ene zijn in de buurt die dat weet, die dat heeft opgeschreven, die een pseudoniem is van Augusta. Dus wij hebben ook al twee van haar werken gespeeld. Prachtige, zo overdreven, melancholische, romantische werken. Dat je zo in katzwijn van valt, zal ik zeggen. Dat was echt haar stijl, zo. De geschiedenis is altijd hard geweest. Als je kijkt voor vrouwen, hun blik. En in de muziekgeschiedenis is dat niet anders. Hè. Vrouwen mochten vroeger alleen maar in hun huiskamer muziek spelen. En dan heb ik het over in de barokperiode en daarna zelfs nog. En dan mochten ze ook alleen maar instrumenten spelen die vrouwelijk waren. Hè. Dus de klavecimbel of de harp of de luit. Sommigen mochten zelfs misschien viool spelen. Maar ik heb ergens gelezen... In zo'n oude, een heel goed boek om te lezen over vrouwelijke componisten is Het Tweede Thema. En daar staat zo eigenlijk een geschiedenis in van heel veel vrouwelijke componisten, zo door de eeuwen heen. En één stukje dat ze hebben teruggevonden was van een recensent. Ik weet niet meer van welk werk het was. Ik denk zelfs niet dat het van een vrouwelijke componist was, maar die was aan het razen en aan het ratelen, want hij zei... Hoe hallucinant is het om een vrouw aan een cello te zien met haar benen wijd gespreid, afschuwelijk. Dus ja, dat mocht niet. Dat, en een blaasinstrument, hè, dat is militair. Dat is luid. En heel veel vandaag nog wordt dan soms nog gezegd door mensen van een iets oudere stempel. Ze hebben de longcapaciteit niet, ze hebben de strength niet om daar geluid uit te krijgen. Maar, onzin. Uiteraard.
Zeg, ik wil even met jou de vergelijking maken
ja.
met de rest van de arbeidsmarkt,
ja.
waar dat wij voortdurend mee bezig zijn. En waar dat we dus voortdurend ook zien dat... Mm-hmm. Vrouwen, in ons geval zijn we dan wat meer gaan kijken, zoals ik zei, naar vrouwen met migratieroutes.
Ja.
Maar je zou het kunnen opentrekken naar vrouwen in het algemeen, dat die op een aantal plekken minder kansen krijgen. En ik zou eens, heb je daar vandaag ook evidence voor, of merkte dat ook, nog altijd in de muziekwereld, dat vrouwen toekoer vandaag de dag ook minder kansen krijgen in orkesten bijvoorbeeld?
Ja. In het algemeen wel. Het is echt een groot verschil als je nu bijvoorbeeld kijkt met 50 jaar geleden al. Hè. Want vrouwen in een orkest is pas een ding sinds na de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk nog niet zo lang.
Nee, vrouwelijk stemrecht in België ook. Hè.
En voilà.
Ja.
Dus het is dan pas dat ze effectief in de orkesten mochten beginnen. Kijk nu bijvoorbeeld de Berliner Symfoniker. Ik denk dat dat nog maar een paar jaar geleden is, dat de allereerste vrouw is toegelaten in dat orkest. Daarvoor alleen maar mannen. Nu zitten daar een stuk of 5 vrouwen, denk ik, in dat orkest. Dus dat begint te komen. Maar er zijn andere orkesten. Je moet ook, als je kijkt per land, is het ook anders. Je hebt landen die wat progressiever zijn dan andere. Waar dat, bij wijze van spreken, bijna nooit niet echt een probleem, na de Tweede Wereldoorlog, hè, niet echt een groot probleem was. Er zijn andere die...
Hoe is dat bij ons, in Vlaanderen, in België?
Bij ons, moet ik zeggen, als ik vandaag kijk, dat ik altijd toch aangenaam verrast ben. Dus hier is het echt bijna 50-50 aan het
worden. Ik wou dat al zeggen. Allee, ik ben zelf nog wel een muziekliefhebber. En de keer dat wij eens naar een concert gaan, is mij dat eigenlijk nog nooit opgevallen. En vind ik dat altijd heel vanzelfsprekend, dat dat een bonte mengeling is van mannen en vrouwen.
Ja, dat is keigoed, hè. Ja. Dat is een keigoede instelling dat je hebt. Maar dat is jammer genoeg niet in alle landen zo. Ja. In Europa zelfs. Hè?
Nee, maar jij hebt nu echt bewust gezegd, ik ga hier in Vlaanderen, in Antwerpen, denk ik, een vrouwenorkest samenstellen. Om dat eigenlijk om hand te tonen, hier is nog wel een issue.
Ja, ja.
En dus wil ik eens even peilen, van, is dat issue er hier daadwerkelijk? Of heb je met het orkest ook echt de ambitie om naar het buitenland te gaan en daar awareness op te creëren?
Ja, dat is uiteraard onze grote ambitie, is om dat open te trekken naar het buitenland. We willen heel graag die boodschap spreiden zoveel mogelijk naar het buitenland. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een concert gedaan in samenwerking met die IAWM. Dus ik ben daar nu ook sinds 3 jaar geleden board member van. Dus dat is de International Alliance for Women in Music.
Ah, ja.
Dus dat is een wereldwijde organisatie waar je eigenlijk lid van kunt maken. En dan kun je... Die doen conferences, die doen concerten. Dus ik ben nu de concert chair voor dit jaar en volgend jaar en het jaar erop. Waarop dat wij binnen 3 jaar hopelijk een heel groot project willen doen in Londen. Dus dat is al een heel... Allee, we gaan ons best doen om dat te lukken. Het is een beetje ambitieus. Maar dat is mijn ding, een beetje te ambitieus. Dus dat is onze passie. Dus we hebben op die conference gespeeld. We hebben ons concert gedaan in de Amur. En dat is dan wereldwijd uitgezonden tijdens die conference in Amerika. En dan hebben wij een Zoom-panel gedaan vanuit Antwerpen. En dan zij in Amerika hebben dan live vragen gesteld. En we hebben superveel reacties gekregen van... Ik was helemaal ontroerd. Dat heeft echt iets in mij aangewakkerd om nog meer te willen doen dan ik nu bezig ben. Dus dat was voor ons overweldigend.
En hoe groot zijn jullie als orkest?
Hangt van project tot project af, maar als allereerste project waren we met 140.
Amai.
In de Elisabethzaal.
Wow, ja. Dat is een volledig symfonisch orkest.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat mannen ook wel graag iets willen aansluiten.
Ja.
Omdat het over unieke werken gaat, ook niet gespeeld.
Dat is zo. Ons grote project dat we gaan doen in Londen, hopelijk, gaat een beetje een mix zijn van 3 verschillende orkesten, waardoor we voor een soort van 50-50 verdeling willen. Mijn boodschap is altijd geweest, zodanig dat... we niet zien dat er... alleen dan heb ik het niet alleen over België en in Europa, dat het echt goed is, dan gaan we onze opzet niet veranderen. Onze boodschap blijft hetzelfde. En ja, het is vooral ook
natuurlijk
als rolmodellen.
Ja.
En dat is een heel groot ding. Ik heb heel veel vrouwen geïnterviewd voor mijn thesis. Ik heb een enquête gemaakt waar er meer dan 500 mensen hebben op gereageerd. En daar was heel concreet van elke vrouw hoorde ik, ik heb nooit een rolmodel gehad om naar op te kijken.
No.
En ik heb zoiets van, met ons orkest, dan zit je bij elk instrument een vrouw zitten, zo voor elk klein meisje dat dan komt kijken, dat die hun eigen op het podium zien.
Kap.
Ik vind dat heel belangrijk, want ik had dat zelf ook. Ik heb pas op mijn 13 jaar... een vrouw aan de contrabas gezien. En dat was voor mij het leukste ding op de wereld op dat moment.
Hetzelfde fenomeen en ik denk dat je een heel belangrijk punt aanhaalt, hè. Hetzelfde fenomeen doet zich op grote schaal voor bij heel veel mensen die vandaag kansen missen. Hè. En als we even naar het thema kansarmoede bijvoorbeeld zouden pakken, mm-hmm. Jongeren die opgroeien in een omgeving van kansarmoede, die hebben zelfs bij hun studiekeuze, worden die onbewust daardoor beïnvloed dat ze denken, overtuigd zijn, dat een aantal beroepen voor hen gewoon niet haalbaar zijn, niet kunnen.
Ja.
Omdat die gewoon die rolmodellen in hun omgeving nergens hebben en zij zien wel allerlei mensen dat doen, maar ze gaan ervan uit dat die allemaal beschikken over, weet ik veel, gaven en achtergronden wat zij nooit bij terecht kunnen. Dus ik vraag mij dan tegelijkertijd af, hè. Jullie focussen nu terecht op vrouwen in uw orkest, maar dat is nog altijd een hele brede waaier.
Ja.
Hè, om het even te challengen, zijn het allemaal witte vrouwen waar je mee werkt? Hoe kun je ook binnen dat gegeven toch nog uw rol van rolmodellen zo breed mogelijk in?
Ja.
En zo divers mogelijk en nog zo inclusief mogelijk, los van het feit dat mannen dan er niet bij
mogen. Ja. Dat is ook iets waar ik al heel veel bij heb over nagedacht. Een van de projecten dat wij heel graag willen verwezenlijken, waar ik eigenlijk nog altijd naar op zoek ben, naar bepaalde organisaties, is om te werken met ons orkest, om vrouwelijke componisten eigenlijk te engageren, om stukken te schrijven voor bepaalde instrumententypes die niet van de westerse wereld zijn. Hè? Dus dat, om te kijken naar, zijn er vrouwen in vluchtelingenkampen bijvoorbeeld, of in kansarmoede, die eigenlijk ontzettende gaven hebben, ondanks dat die misschien nooit niet naar een muziekschool of een ding zijn geweest, om die ofwel mee te betrekken als een soort van coaching, workshop, mee in het orkest tussen de andere muzikanten te zitten, of zelfs zodanig dat er een concerto wordt geschreven waar dat zij de solist mogen zijn, waar dat zij hun instrument, dat wij niet kennen, dat niet in het symfonisch repertoire zit, om daar in samen te werken met een componiste. Dat is een project waar wij op poten willen stellen, maar heel moeilijk voor ons is om die vrouwen te vinden.
Ja, maar dan legde de lat ineens al hoog, hè?
Ja.
Dan zeg je, dan moet het al gaan over instrumenten die heel uniek zijn uit een bepaalde
cultuur. Of gewoon zelfs een viool.
Ja, dus als jij nu kijkt gewoon naar de instrumenten waar je vandaag in het orkest mee speelt. Je doet dat in Antwerpen. Er is daar een grote diversiteit aan inwoners in Antwerpen en omgeving. Bereik je die ook? Zijn die ook? Mikte daarop?
Ja, bij... Allee, buiten die mannen willen wij niemand van vrouwen van alle leeftijden, alle culturen, alle seksuele voorkeur, alles, iedereen is welkom. En dat zeg ik altijd, want het enige dat wij zeggen is, stuur een korte of kom eens langs. Dat kan ook, hè, als je geen opnameapparatuur hebt of op je gsm zelfs iets op te nemen. Wil ik gerust wel langskomen en eens luisteren naar hoe dat jij speelt of weet ik veel wat. Ik sta voor alles open. Ik krijg ook heel regelmatig in mijn inbox, ik heb jullie orkest ontdekt, mag ik eens meespelen? En dan komt die persoon op mijn lange lijst. En elk project sturen wij eerst naar onze vaste kern. En dan, als ik zie van, het geraakt niet gewild, of we hebben een groot project, dan moeten wij buiten onze vaste kern. Heb ik een lijst van ondertussen 150 vrouwen, ik stuur die mail naar al die vrouwen. Iedereen die kan, iedereen die wil, kom, join. Laten we hier iets moois van maken. De cultuur, hè, dat is voornamelijk wit, dat is echt helemaal correct. Maar wat ik ook zie, is de kansen. Hè, je hebt de kansentarieven, dat heb je niet voor alles. Dus vorig jaar hebben wij samengewerkt met een blinkerloket. Dus ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Die zitten overal in Antwerpen. En er zijn allemaal mensen in kansarmoede of in armoede of die het wat minder hebben, die dan komen aan een loket en dan wordt er van alle reclame gemaakt voor bijvoorbeeld sportactiviteiten of concerten of comedy shows of workshops. Waar dat zij dan voor gratis of een hele lage prijs kunnen komen. En dan kunnen ze die dag zich inschrijven om te komen kijken, bijvoorbeeld. We hebben dan voor ons concert toen samengewerkt. Dat was een concert in Schouwburg-Noord in Merksem. En dan hebben wij met dat vriendenloket van Merksem samengewerkt. En dan konden die voor €5, nee, zelfs €3,50 was het, komen kijken naar ons concert. Terwijl dat de normale tickets waren dan €17 waren. Dat vond ik een hele belangrijke. En dat iedereen welkom moet zijn in klassieke muziek, want dat is iets heel elitair. En ik ben naar de opera geweest vorige week. Ja, het goedkope ticket daar was €30 voor op een plaats te zitten waar je alleen maar kan luisteren en niks kan zien. En dan dacht ik van... er is toch wel iets verkeerd. Want vroeger in de geschiedenis, de parterre was waar dat de plebs zaten. Waar de mensen van op straat, die werden dan binnen en die waren dan keihard terug. En ja, en die waren dan joepie, joepie, joepie. En die gooiden de tomaten op het podium. En dan de elite zat helemaal van boven, omdat die dan konden neerkijken op het gewone volk. Terwijl nu is het helemaal omgekeerd. Dan betaalden bijna €200 om op die parterre te zitten. En dan betaal €30 voor niks te zien. En dan denk ik, ja, maar allee, waar is het misgegaan? Want ik heb zoiets van, je hebt zo'n prachtige muziek. Ik had het er juist ook over. Voor mij is muziek zoiets universeel. Iedereen heeft een band met muziek. Iedereen. Elke persoon op de planeet heeft een band met muziek.
Ik heb wel een vraag.
Ja.
Want de genderrollen in onze samenleving zijn ook nog altijd een beetje klassiek. Hè? Van vrouwen wordt altijd meer verwacht, op de kinderen letten, meer deeltijdse arbeid. Milieuorkest, is dat op vrijwillige basis of betaald?
Dus het allereerste concert dat we hadden in de Elisabethzaal, en was ik student, dus daar ergo, ik had geen geld. En ik moest een Elisabethzaal betalen. Dus ik heb er een crowdfunding gelanceerd. Dat we binnen gaat, maar iedereen, zelfs de professionele muzikanten, hebben toen op vrijwillige basis, en dat waren 10 repetities, hè? Die waren er allemaal, altijd. En dat gaf voor mij ook zo'n gevoel van, ja, oké, dit is nodig en dit is echt iets dat mensen willen. Ook qua muzikanten. Daarna is het altijd mijn bedoeling geweest en heb ik ook altijd mijn muzikanten betaald met... altijd een soort van minimum. Ik probeer altijd hun meer te betalen. Funding is heel moeilijk in de cultuur. En we weten het allemaal, subsidies en dergelijke, vooral in Antwerpen. Niet zo fantastisch. Dus dat is voor ons een heel groot probleem. Maar zelfs al hebben we geen geld, proberen we toch geld te vinden, want we betalen altijd onze muzikanten.
En passen jullie uw repetitieregime aan, zodanig dat er mogelijkheden zijn voor vrouwen om zoveel mogelijk wel te participeren?
Ja.
Al schipperend met al hun andere rollen?
Ja, inderdaad. Ja, dat doen wij. Vaak zien we, ik geef zelf ook les in de academie. Wanneer is dat? Altijd 's avonds. Late namiddag, 's avonds. Dus wanneer doen wij meestal onze repetities? In de ochtend, in de week. Want dan zijn de kinderen meestal afgezet op school en moest er niet lesgegeven worden of niks. Dus de meeste mensen, muzikanten, kunnen hun zijn vrij op bijvoorbeeld een maandagochtend.
Ja.
Of een vrijdagochtend. Ja. Oh, nee. Dus wij zorgen ervoor van, oké, wanneer... Dat was een heel groot experiment, hè. Dus, maar nu hebben we gemerkt, en samen met de dirigenten en beslist van de vorige 3 projecten altijd maar in de ochtend repetitie, wel zo 9 tot 1. En dat was altijd een hele mooie moment. Daar konden altijd de meeste mensen komen, omdat inderdaad heel veel vrouwen... En dat is ook mooi in ons orkest. We hebben een leeftijdsverschil van 18 tot 72.
Ah ja.
Wauw, dat is tof.
Ja, dus het zijn niet alleen maar jonge mensen. Er zitten veel jonge mensen in natuurlijk, maar het is echt van all walks of life. En dat vind ik heel tof, want als je dan wat oudere dames hebt die dan naast iemand jong zitten, die leren van elkaar zoveel.
Hmm.
Van de oudere generatie leerde heel veel, maar zij leren ook veel van die nieuwe generatie. En dat is zo'n leerrijke omgeving. En Pascal van Os, onze dirigente, die doet dat zo goed. Die zorgt echt voor een sfeer binnen het orkest waar je echt zo het gevoel hebt van, ik ben thuis.
Ja.
Alsof ik ben volledig mezelf.
Wel fijn dat je even verwijst naar het feit dat die zoveel van elkaar leren dan, die verschillende generaties. Hè. Dat sluit mooi aan bij een project dat we zelf aan het doen zijn, om in organisaties inderdaad ook buddyparen te vormen van oudere werknemers.
Ja.
Waar dat vaak zo een beetje de vraag is van, hoe zorg je ervoor dat mensen zo lang mogelijk mee aan de slag kunnen blijven? 21ste eeuwse vaardigheden, allerlei theorieën.
Ja.
Met jongere werknemers, om die in buddyparen eigenlijk te laten samenlopen en hetzelfde te bewerkstelligen wat jij nu net zegt.
Ja.
Eline, wat is het volgende project?
Het volgende project, wel.
Ja, kunnen we eens komen luisteren?
Hava. Ik ben bezig aan eigenlijk iets helemaal anders dan dat we ooit al gedaan hebben. Gaat doorgaan, hopelijk op verschillende data. De data zijn nog to be determined. Het zal ergens november, december zijn. Maar het is een project genaamd La Vie d'une Femme. En wij werken samen met een volkszangeres, Aurélie Dorzée. En wij gaan haar muziek is ze aan het bewerken voor strijkers.
Mm.
Om eigenlijk een soort van haar volkmuziek om te zetten in iets meer symfonisch. En een verhaal te vertellen van verschillende fases in een vrouw haar leven. Van geboorte tot sterfte en alles er in between. Allemaal verschillende vrouwen in walks of life die het super vrolijk zijn, die echt super dat het niet mee zit. Alles erop en eraan en ertussen. Dat is ons eerstvolgende project. Dus dat is heel spannend. Het is heel leuk. En dan gaan we ook volgend jaar, 24 februari, in de Blauwe Zaal van de Single, komt A Night at the Opera. Waar dat we samenwerken met de Soroptimist organisatie. Het gaat een beetje een benefietconcert zijn. En zij doen altijd een benefiet voor een organisatie dat vrouwen en kinderen steunt. Dus ze zijn volop nog aan het kijken welke organisatie het gaat worden. Maar ze hebben ons uitgenodigd om dus het concert te verzorgen. En het wordt A Night at the Opera, waar dat we een soort van spin geven op het concert dat iedereen heel graag naartoe gaat, wat de bekende aria's zijn van dingen, maar wij gaan natuurlijk allemaal aria's en duetten brengen van vrouwelijke componisten en hun opera's. En we gaan een wedstrijd doen voor jonge vrouwelijke zangeressen en mannelijke zangers om te komen zingen op het podium met deze werken als een kans om echt eens een ander repertoire te kunnen zingen met een symfonisch orkest in de Blauwe Zaal, wat een prachtige zaal is om het te doen.
Artemis, wat is jouw afsluitende vraag?
Daarjuist, Eline, vertelde jij mij iets over dat er wedstrijden zijn voor assistent-dirigenten bijvoorbeeld.
Ah ja.
En dan heb je die betrekking voor een jaar.
Ja.
Dus het arbeidsregime in de muziekwereld, ik zou bijna willen zeggen dat iedereen die met muziek professioneel bezig is, is eigenlijk een soort van ondernemer. Heeft een soort van portfolio aan jobs. Je bent nooit alleen maar muzikant in een orkest. Je doet altijd ook nog iets in een ensemble. Je geeft les.
Ja.
Is dat zo?
Ja, enorm. Ik ken heel weinig mensen die enkel maar één ding doen als muzikant. Dus stel je voor, zelfs mensen die echt heel populair zijn. Hè? Je hebt natuurlijk een Yo-Yo Ma. Ja. Die is altijd de solist hè? Op het moment. Maar de meeste, ik zou zeggen 95% van de muzikanten, die zitten ofwel hebben die zeggen, ik heb mijn eigen strijkkwartet. En die zijn keigoed bezig, maar die gaan ook nog bij de eerste violen of tweede violen zitten in dat orkest. En die gaan dan misschien nog vioolles geven daar, of aan een conservatorium, of in een academie of dingen. Bijvoorbeeld, ik geef les, notenleer en contrabas. En dan ben ik bezig met mijn eigen orkest. Ik heb ook nog een ander ensemble waar ik mee bezig ben. En ik speel dan ook nog als freelancer. Als ze dan iemand zoeken en ze vragen mij, ik ben beschikbaar, dan ga ik daarmee meespelen en daarmee meespelen. Dus je doet heel veel. Dus als je zo een cv ziet van een muzikant tegenover van iemand anders, dan heb je altijd zo keiveel pagina's van masterclasses. En dan concerten erop en met die orkesten en met die dirigenten. En met
dus je bent heel projectmatig aan het werk heel de tijd. Hè?
Ja.
En dus inderdaad, dat zijn allemaal creatieve ondernemers.
Zeg, en in jouw lessen botelier en contrabas, zijn er veel meisjes?
Ja, eigenlijk wel. Ik, in mijn notenleerlessen, hoe ik eens het goed denken, hè, op mijn met, denk ik dat we zelfs met meer meisjes zitten dan jongens.
Ja, maar dus de contrabas als instrument?
In de contrabas heb ik 4 leerlingen. Ik heb dat opgestart in die academie, want er was nog geen contrabas. En ik heb 4 leerlingen voor de eerste keer, wat veel is voor een instrument, dan niet piano of gitaar. Hè, dat wordt het meeste gekozen. En het zijn 4 meisjes / dames.
Ja, wauw.
Ja.
De jongens mochten niet meedoen van u.
Jawel, jawel. Ja, het ging niet. Het is heel absurd, want ik heb voor mijn leerkracht vroeger, dat was een hele grote man, heb ik zoiets zijn instrumentenvoorstelling gedaan, omdat hij niet kon. En het was absurd. Er zijn 30 kinderen daarna, nadat ik gespeeld had, komen proberen, waarvan 3 jongens en 27 meisjes.
Het belang van een rolmodel.
Voilà, terwijl als hij dat deed, zag je beduidend veel meer jongens dan meisjes.
Zeg, en indien als er gekandideerd wordt voor een positie in een orkest, zijn die autistisch dan blind? Is dat achter een gordijn?
Ja.
Dus daar zouden de stereotypen, als die er zijn, of onbewuste biases tegenover vrouwelijke instrumentisten, niet mogen bestaan?
Zo gezegd. Want ik heb ook al veel verhalen gehoord waar dat dan uiteindelijk een vrouw gekozen werd. En dan komt dat bij de dirigent en dan heeft hij gezegd, we hebben al genoeg vrouwen, pak maar iemand anders. Want op het einde krijg jij wel eens de naam en dingen. Hè? Dus dan is heel dat proces voor niks. En dat is niet bij iedereen zo, dat is niet bij allen. Maar er zijn jammer genoeg nog altijd zo van die voorgevallen waar dat er dan vrouwen uiteindelijk winnen en dan vooral koperblazers en zo, die dat vaak hebben, dat die dan, maar ik moet geen vrouw daar hebben zitten op die positie, dat wil ik niet. En dat zijn meestal dirigenten die dan van bepaalde landen komen die minder vrouwvriendelijk zijn, waar dat je dan het meeste bij ziet. Jammer genoeg.
Waar droomde van?
Waar droom ik van? Voor mezelf of mijn orkest?
Voor jezelf.
Voor mezelf. Ja, dat ligt misschien een beetje bepaald. Voor mezelf is het gewoon waar ik mee bezig ben, is voor mij zo belangrijk voor die inclusie. Ik droom eigenlijk echt van een tijd waar dat muzikanten allemaal, iedereen, gewoon hun eigen mogen zijn. En dat er geen bias niet meer is. En dat je gewoon zonder blind te moeten staan, dat je gewoon in al je glorie daar jezelf kunt uitleven en dat ze gewoon een keuze maken puur op je talent en niet op je gender of je afkomst of je voorkeuren. Dat is mijn droom.
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.